Dames en heren, we hebben al even gewacht met iedereen welkom heten. Daar gaan we dan nou toch maar even doen. Ik heet u allen hartelijk welkom. Wij gaan vandaag in ieder geval missen mevrouw Engelen, mevrouw Verhees, mevrouw Duisters en de heer Smolenaars. En de rest is er. Zullen we maar bedenken. Ik denk alleen dat er nog wel een paar binnen zullen komen. Goed. Spreekrecht. Er is niemand die zich gemeld heeft voor het spreekrecht. Die zijn gisteravond allemaal geweest. Dus gaan wij verder met het vaststellen van de agenda. Wie wil er iets opmerken over de agenda? Niemand? Dan zijn we al met het vaststellen van de advieslijst openbare vergadering, raadscommissie, middelen en bestuur, de datum 23 januari 2020. Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Dat blijft zo. Dan zijn we alweer aan punt 5, ter kennisnaming. Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 5 februari 2020. Gisteravond werd genoemd dat er geen toezeggingen zijn gedaan. En dat zal vanavond dan ook wel zo zijn. Voortgangsrapportage, toezeggingen en overzichten aangenomen. Moties, meneer Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd of wij morgen de evaluatie van de kermis gaan ontvangen. Want die staat in het, overzichtje als voor de carnaval 2020.
Dan zullen we kijken wie daar een antwoord op kan geven. Meneer,
dat gaat waarschijnlijk niet lukken, na de carnaval. Ik weet het ook even niet, ik moet het even navragen. Het kan te maken hebben met het feit dat dat een deel vanuit de inhoud vanuit bij kermis lag en een deel vanuit veiligheid. Dat daar ergens is blijven liggen, want het is mij de afgelopen weken niet onder de aandacht geweest. Dus ik zal zo snel mogelijk even direct een e-mail sturen en zorgen dat u dat zo snel mogelijk krijgt. Moet ook dan ook nog langs BMW natuurlijk en dan naar de raad. Ja.
Als ik even mag over verduidelijking. Wordt wel voor de kermis, neem ik aan.
Nou, dus elk jaar, dit jaar is het nog, laten we zeggen, vrij vroeg, want ik kan me herinneren dat u... Het is best een uitgebreid document ook. Hè? Het is best een groot evenement ook, er worden heel veel gesprekken gevoerd. Maar u krijgt het zo snel mogelijk. En inderdaad, als wij zeggen dat het voor de carnaval moet, dan hadden we dat voor de carnaval moeten doen. Ja.
Dat gezegd zijnde, heeft er iemand een opmerking over de beleidskalender? Niemand? Dan gaan we alweer verder naar kennis nemen van de lijsten van de aan de raad gerichte brieven. Niemand. Opvang asielzoekers van Horne kazerne. Er zijn geen overzichten, maar er is wel een vraag. Meneer Wieser.
Ja, dankjewel voorzitter. De overigens staan er ook vragen van dus bij dit agendapunt, maar aangezien u mij het woord heeft gegeven. 10 december 2019, in die vergadering heb ik gevraagd om financiële overzichten met betrekking tot de asielzoekers. En dat ging dan over de inkomsten van de COA-gelden en de uitgaven daarvan. En de portefeuillehouder toen, de burgemeester, heeft toen gezegd, de raad krijgt daar inzage in de in- en uitgaven van die COA-gelden. En nou begrijp ik dat er natuurlijk een onderzoek loopt. Maar dan zou ik graag willen weten of we meteen na afloop van dat onderzoek ook die cijfers kunnen krijgen. Of misschien zelfs al eerder.
Meneer Gabriels.
Ja, het is natuurlijk zeer logisch dat gedurende dat hele onderzoek, waarin u de raad ook heeft aangegeven dat daar ook de COA-gelden aan bod komen en er ook een artikel 40-brief van het CDA daarover ingetrokken is, dat we dat nu even ook zo doen en dat u in dat onderzoek komt, neem ik aan, dat allemaal naar voren. Als daarna niet alle inkomsten en uitgaven na dat onderzoek duidelijk zijn en uw vraag ligt er dan nog steeds, ja, dan moet u die informatie natuurlijk krijgen. Maar het zou heel raar zijn als dat in het onderzoek niet naar voren komt, lijkt me.
Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. De vragen staan in go. Naar aanleiding van het persbericht van gisteren waarin staat dat het college vasthoudt aan de einddatum van de huisvesting van de asielzoekers op het AZC, toch een drietal vragen. In hoeverre kan het Rijk of de overheid het gebouw vorderen? Voor wat voor een termijn kan het dan eventueel gevorderd worden? En hoeverre is er als het gebouw wordt gevorderd een grond om het af te wijzen door de gemeente?
Meneer Gabriels weer.
De heer Sterk is portefeuillehouder. Hij is destijds ook betrokken geweest bij, bij de toen het COA in Weert landde. Dus ik geef het woord graag aan de heer Sterk over.
Erik, wilt u antwoorden?
Ja, graag. Dank u, voorzitter. Op de eerste vraag, in hoeverre kan het Rijk het gebouw vorderen? De staatssecretaris die kan bestuurlijke dwang toepassen, waarbij ze gebruik maakt van een aanwijzingsbevoegdheid. Het gebruik daarvan moet onderbouwd worden. Daar is, voor zover ons bekend, is hier geen maximale termijn aan verbonden. En in welke mate is er een grond voor ons om dit af te wijzen? Op een aanwijzingsbesluit hebben wij geen invloed.
Zijn er nog meer mensen die iets op of aan willen merken bij dit onderwerp? Niemand? Dan gaan we naar agenda punt 9. Nieuwe kaders, handleiding, bijzondere wetten. Sorry, ik moet eerlijk zeggen dat ik een punt overgeslagen heb. Twee zelfs. Nee, één. Rondvraag. Wie wil ik noteren voor de rondvraag? Nee, de 8 is bij mij de rondvraag. Vandaar dat ik nu een 8 ben. Hebt u een ander schema, een ander treinschema? Dat kan, maar we houden even mijn lijstje aan. En dan, als u nog een ander lijstje hebt, dan zullen we dat later nog bij sturen. De rondvraag. Had ik aangekondigd wie? Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben schriftelijk vragen gesteld over de drie grote evenementen die er zijn. Dank voor de antwoorden. We hebben toch wel een vraag erover. Waar het ons specifiek ook een beetje over ging, is dat uiteindelijk het middelste gedeelte van onze stad, het echte centrum, toch een beetje afgesloten is. Als je ziet dat op de Nieuwe Markt het evenement al vanaf 2:30 aanvangt en bij de markt het evenement ook al direct na de optocht toch in gang is. In hoeverre is het dan geborgd dat alle hulpdiensten toch door de stoet van de optocht door kunnen om als er zich een calamiteit in het centrum voordoet? Dat vroegen we ons even af. En hoeveel personen mogen er maximaal op de twee evenemententerreinen? Want ik kan me nog herinneren dat bij de nacht van Johnny Hoes er een probleem was omdat op de Nieuwe Markt te weinig ontsluitingen zouden zijn voor het aantal personen. Dus dat zijn eigenlijk mijn drie vragen. Dank u wel.
Meneer Gabriels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hoeveel personen er mogen, dat weet ik niet. Dat zou ik even moeten vragen. Dat is ook denk ik logisch dat ik dat niet weet, want het is niet dat staat ook nergens in de voorwaarden. Maar het gaat in ieder geval de veiligheidsdiensten en ook politie, brandweer, die kijken ook samen met beide organisatoren en ook met de beveiliging die ze dan ook allebei verplicht moeten inhuren in de voorschriften van de vergunning staat dat, kijken die naar de brandgangen. Dat doen ze bijvoorbeeld met elk evenement, hè, ook met de kermis of met inderdaad ook carnaval. Dus dat is geborgd en daar zijn ook onze medewerkers van de afdeling veiligheid ook mee bezig. Zij zijn ook bezig met de veiligheidsvoorschriften en ook de samenwerking tussen de twee evenementen om te kijken of de beveiligers ook bij beide evenementen aanwezig kunnen zijn. En daarnaast de brandweer en de politie die worden betrokken en die zijn betrokken bij overigens alle grote evenementen die georganiseerd worden. Ja.
Wie nog voor de rondvraag? Dan ga ik u melden dat de rondvraag inderdaad agenda punt 9 is en agenda punt 8 het veiligheidsoverzicht is. Wie voor het veiligheidsoverzicht? Meneer Van Doren.
Voorzitter, even een dankjewel. Een leerverbod. Het gaat over het rookverbod.
Ik begrijp dat het rookverbod alleen maar geldt voor het roken van tabak. Dat staat hier in de uitleg. Dat zou dus betekenen dat je in coffeeshops, wanneer je dus cannabis rookt zonder tabak, dat je dat gewoon kon doen. Wanneer dat niet zo is, zoals in Weert, als ik het goed begrijp, waar vaak wel cannabis wordt gebruikt met tabak, dan zou er gehandhaafd moeten worden. En in het stuk staat ook dat dat gaat gebeuren per 1 april 2020. Tegelijk staat in het stuk dat de VNG een stuk naar buiten gaat brengen waarin eigenlijk die discrepantie in dat beleid, we staan op gespannen voet met elkaar, om daar een advies in te geven. Als nu per 1 april, ik hou niet van what-if-vragen, maar deze keer moet het dan maar. Als nu per 1 april 2020 dat VNG-document er niet is en eigenlijk niet geregeld is hoe dat gedaan moet worden, begrijp ik het dan goed wat in dit stuk staat, dat, dat er in Weert dan wel gecontroleerd gaat worden in coffeeshops ten aanzien van het roken van tabak?
Die controle ligt bij de NVWA, hè? Dus en de handhavingscapaciteit daar is ook niet zo heel erg groot. Ik weet dat de Limburgse coffeeshopgemeenten samen bezig zijn om daar ook tegen te ageren, want het feit dat je dus dat je niet kan roken in een coffeeshop is dus best wel vreemd, want dan zou je dat op straat moeten doen waar het op zich gedoogd wordt, maar eigenlijk ook niet mag. En dan krijg je de vreemde situatie dat je dus en het niet mag verbouwen en het niet mag verkopen, maar ook in een wat mag dan wel nog? Dus ik weet dat de coffeeshopgemeenten bezig zijn om daar gezamenlijk op te trekken richting verantwoordelijken. Maar de handhaving ligt dus niet bij de gemeente, maar bij de NVWA. Of zij dat dan ook gaan doen, dat in Weert met de kleine capaciteit die ze hebben, dat weet ik niet. Dat zou ik intern nog even kunnen navragen. Maar de vreemde situatie is ons bekend. Dat het dadelijk dus in een coffeeshop, omdat er niet een pure wiet gerookt wordt, dus het tabak erbij, dat het dus niet meer mag en dat je dan naar buiten moet. En dat hebben we liever niet, dan liever naar binnen. De situatie zoals die nu is, is dan tussen twee aanhalingstekens oké.
Meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even advocaat van de duivel. Want dat is eigenlijk in mijn ogen rechtsongelijkheid. Dat zou betekenen als je het daar toestaat dat iemand die dat mengsel van tabak en cannabis in een gewone kroeg wil roken, dat dan ook zou moeten kunnen. Of zie ik dit verkeerd?
Het is aan de NVWA. Wij gaan daar niet op handhaven.
Nee, ik bedoel gewoon wettelijk.
Het mag niet. Het mag niet. Okay, het mag echt niet.
En als dat maar zo blijft. Ja.
Ja.
Helder. Helder. Wie nog? Dan gaan we naar punt 10. Nieuwe kaders, handleiding, bijzondere wetten. Wie mag ik daarvoor noteren? Meneer Van Doren. Gaat uw gang, meneer Van Doren.
Ja, voorzitter, op de eerste plaats wil ik graag de ambtenaren die ons afgelopen week met z'n drieën geassisteerd hebben om dit stuk te ontleden, hartelijk danken voor de uitgebreide uitleg die we daarbij hebben gekregen. Onze vragen die we ook inmiddels hebben ingediend, die spitsen zich eigenlijk toe op bijlage 1 en bijlage 2. En met uw welnemen zal ik ze gewoon even oplezen. En dan kunnen we kijken op basis van de beantwoording hoe we daar verder mee omgaan. Want waar het ons om gaat feitelijk is de reikwijdte van hetgeen we straks gaan vaststellen. Op de eerste plaats worden er in bijlage 1 nieuwe beleidskaders aangekondigd. En daar wordt voorgesteld om het huidige beleidskader uit te breiden met overig gebruik van de openbare ruimte, niet zijnde horeca gerelateerd en niet zijnde evenementen gerelateerd. En om het nu vaststellen beleidskader van toepassing te verklaren op het gehele grondgebied. Vraag die we daarbij hebben, of twee vragen is: is er dan nog ruimte voor maatwerk in specifieke situaties op basis van deze kaderstelling? En wat betekenen deze wijzigingen voor het bestaande horeca- en evenementenbeleid? Dat zijn de vragen die we hebben over het beleidskader. Voorzitter, hoe willen we het doen? Eerst deze vraag, of, want er zijn er nogal wat, of per hoofdstukje?
Kijk even naar degene die gaat beantwoorden. Wat is uw voorkeur? Maakt mij niet uit. Dan doe mij maar dat u ze allemaal in één keer behandelt.
Dat is prima. Dan bij bijlage 2, dat is de thema's met de oplossingsrichtingen. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen commerciële en ideële evenementen. Commerciële evenementen die worden niet meer financieel of materieel gesteund, kunnen niet meer ongelimiteerd plaatsvinden, betalen een hoger tarief aan leges en gaan precariër betalen voor het gebruik van gemeentegrond. Staat in bijlage 2. Wij mogen daar vanavond wat van vinden. Staat in 2.1 van het raadsvoorstel. En onze vragen zijn, wat zijn de uitgangspunten en criteria om te bepalen of er sprake is van een commerciële of ideële activiteit en wie bepaalt dit? En de tweede vraag die we daarbij hebben, zijn er voor zover bekend thans commerciële activiteiten of evenementen die nadeel gaan ondervinden van de voorgestelde wijzigingen? En dan gaat het over precario betalen en hogere leges betalen bij commerciële evenementen. En wij noemen dan bijvoorbeeld circussen Bospop en bijvoorbeeld de activiteiten die dit weekend plaats gaan vinden. Dan hebben we een opmerking over het oplaten van ballonnen. In de gemeente Weert is het niet meer toegestaan om ballonnen op te laten. Is het niet meer toegestaan om tijdens een evenement opblaasballonnen op te laten? Is het niet meer toegestaan om tijdens een evenement opblaasballonnen aan bezoekers uit te reiken? En is het niet meer toegestaan om tijdens een evenement zelf opblaasballonnen op te laten? Dit alles vanwege schadelijke gevolgen van milieu. Onze vraag is, hoe gaat u dit controleren en handhaven? En wij hebben navraag gedaan bij de branchevereniging en die zeggen tegen ons, dit kunt u natuurlijk altijd bepalen, maar er zijn wel ballonnen op dit moment die 100% afbreekbaar zijn. Zelfs de lintjes zijn 100% afbreekbaar. Dus de vraag die we hebben, zijn deze ballonnen dan wel toegestaan? Dan de horeca-exploitatievergunning. Voorgesteld wordt om een horeca-exploitatievergunning verplicht te stellen voor alle horecabedrijven met of zonder alcohol, dus zeg maar generiek. Wat betekent dit voor bestaande bedrijven? Komt er een overgangsregeling voor bestaande bedrijven? Wat is de geldigheidsduur van deze vergunningen? En zijn deze vergunningen persoonsgebonden? Lijkt me overigens wel, maar willen we even weten. Dan de terrasvergunning. Voorgesteld wordt om het terras onderdeel uit te laten maken van de exploitatievergunning. Wordt het terras daarmee onderdeel van de horeca-inrichting is onze vraag. En de volgende vraag is, welke openingstijden en overige regels gelden dan voor het terras? Bijvoorbeeld tot 2 uur open. Dan de evenementencoördinator. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om een evenementencoördinator aan te stellen. Dat kost €50.000 per jaar. En dat zal als prioriteit worden meegenomen in de kadernota 2021. We hebben daarbij een verzoek en een vraag. Het verzoek is, dus Weert vindt de motivering om nu expliciet te besluiten tot de aanstelling van een evenementcoördinator in dit stuk onvoldoende. We hadden graag wat meer een uitgebreide motivering. Voorgesteld wordt door dus om over deze aanstelling te besluiten in een apart raadsvoorstel. En de vraag aan de wethouder is, bent u bereid om dit te doen? Ik ben er bijna, voorzitter. Het digitaal ontsluitingsportaal, daar wordt voorgesteld om dat te implementeren. Goeie zaak. Onze vraag is, blijft het mogelijk om fysiek een aanvraag in te dienen? Dan controle en handhaving. Onze vraag is, hoe worden de besluiten ten aanzien van de gewijzigde beleidskaders en de juridische vertaling daarvan in de APV geborgd in de uitvoering van het controle- en handhavingsbeleid? Want daar valt of staat het natuurlijk mee. En een andere vraag die we hebben, draagt dit raadsvoorstel bij aan deregulering? Soms dachten we ja, soms dachten we nee. Dus daarover ook graag de mening van de wethouder. Dat was mijn serie, voorzitter.
Dank u wel. We gaan naar mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal vragen komt overeen met dank daarvoor. Aanvullend nog, we zijn ook bezig met de omgevingsvisie. Daar wordt ook een aantal uitgangspunten aangegeven hoe de gemeente wil zijn en handelen. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk digitaal of zoveel mogelijk servicegericht. De voorstellen die hier gedaan worden is zoveel mogelijk digitaal. Dan sluit het dan ook op andere aspecten aan op de omgevingsvisie. De tweede vraag betreft het mogelijk aanstellen van die coördinator. Waarom een aanspreekpunt als men er toch naar streeft om zoveel mogelijk digitaal te doen? Bij conflicterende belangen, als er 2 of 3 evenementen plaatsvinden, dan moet de keuze gemaakt worden, wie beslist dan? En tot slot de vraag, wanneer is iets ideeel en wanneer is iets commercieel?
Mevrouw Jacobs, u had ook nog vragen. Dan sluiten we die hier meteen bij aan.
Dat vind ik heel fijn, voorzitter. Ik zal het iets versimpelen, want ik vind de vragen dermate goed. Ik ga dadelijk met belangstelling luisteren. Onze vraag is, komt de APV, dit zijn dus kaders voor de nieuwe APV, voor een aangepaste APV, komt de APV terug naar de Raad? Dat is de eerste vraag. En als die niet terug naar de Raad zijn, dan zijn dit dus de wijzigingen. Kunnen wij er dan zeker van zijn dat als de APV straks klaar is, dat er niet nog verdere wijzigingen dan wel aanscherpingen zijn die hier niet in opgenomen zijn? Dat zijn de twee vragen. Dan heb ik nog 1 suggestie. Hier staat in naar de ballonnen, dat is net genoemd. Ik ben benieuwd naar het antwoord, maar toch even. Lachgas is een probleem. Dat wordt een steeds groter probleem. Dat wordt ook verboden in deze wijzigingsvoorstellen. Of in ieder geval dat moet verboden worden. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar is nauwelijks handhaafbaar. Dat hebben we ook van een agent gehoord. Het zou handhaafbaar kunnen zijn, en dat geldt ook voor de ballonnen, voor de, die in de stad bijvoorbeeld verkocht worden bij kermis en al dat soort zaken, als er een ventvergunning ingezet gaat worden. Dus op het moment dat we een ventvergunning verlenen, dan is het ook, dan wordt het ook handhaafbaar. Dan is het makkelijker en dan is het niet zo dat de mensen hier weggejaagd worden en op 10 meter verder weer opduiken en eigenlijk weer hetzelfde gaan doen. Maar dan hebben ze dus gewoon een proces verbaal. Dus in dat opzicht is de laatste vraag een suggestie. Tot zover, dank u wel.
Dan gaan we nu over naar de beantwoording. Wie wil er als eerste... Meneer Seibe, ik heb u niet genoteerd. Mijn excuses.
Voorzitter, het CDA heeft nog een grote voorraad ballonnen die we uitdelen aan dankbare kinderen op verkiezingsmanifestaties. Dus dan moeten we nog eens... Voorzitter, ander, toch even serieus. We hebben 480.000 euro beschikbaar voor sturen op effecten. Zouden we daarvan 500 euro, dus 1 promiel, kunnen gebruiken om iemand die verstand heeft van taal, teksten en beleid, dus die bijlage 2 te laten doorlichten, de vaste stellen kaders passende ruimte voor initiatief, en daar dan commentaar op te geven. Het is een, ja, voor mij onbegrijpelijk stuk en het gaat van het een naar het ander. In het raadsvoorstel staat dat dit voorstel gaat over het gebruik van de openbare ruimte. Die notitie, daar gaat het ook over welzijn van dieren, het gaat over alcoholmatiging, het gaat over van alles. Ook over zaken die niks te maken hebben met het gebruik van de openbare ruimte. Verder, de punten zijn zo algemeen dat het geen kader is. Er wordt totaal niks kwantitatiefs aangegeven. Er moet een balans zijn. Ja, welke balans? We moeten de geluidshinder beperken. Wat betekent dat concreet? Er staat niks in, als we het anders, als we het hebben over gebruik van de openbare ruimte, over uitstallingen in de binnenstad. Blijft dat zoals het was, want het was volgens mij de bedoeling ook daar naar te kijken. Dat soort dingen staan er gewoon niet in. Dus naast dat een aantal zaken erin staan waar wij met dit stuk totaal geen sturing geven, gezien de tekst, zijn er ook andere dingen die ontbreken. Dus waar gaat het precies over? En ik kan zelf een aantal punten van op papier zetten om te illustreren. Ik hoop dat ik al een beetje duidelijk heb gemaakt wat ik bedoel daarmee. Wat er dan ook bij die kaders zit. Voor een deel komen zaken terug in de APV. Voor een deel niet. En wij vermoeden dat dadelijk het college over allerlei zaken regels gaat vaststellen, waarbij het college dit stuk als kader gebruikt. Ja, en dan weten we dan wat er gebeurt. Dit is geen kader, althans geen richtinggevend kader. Dus het college bepaalt dan de richting. We hebben nu als voorbeeld evenementenpleinen. Wordt het beleid dat er ongelimiteerd evenementen op die pleinen komen? Of blijft het uitgangspunt van een goede balans tussen leefbaarheid en initiatieven nog het uitgangspunt? En wat betekent dat dan? De geluidnormen bij evenementen. Er staan hier heel algemene formuleringen in. Gaat het college straks daar naar eigen inzicht zijn regels voor maken? Dat over dit stuk. Dan de thema's met oplossingsrichtingen. Voor een deel komen die thema's terug in de APV. En zijn ze dus wel specifiek, kunnen we daar wat over zeggen. Maar andere zaken, daar zit ook weer die heel grote beleidsvrijheid, of keuzevrijheid, voor het college in. Waar wij niet weten wat we daarmee mee aan moeten. Nog los van de onduidelijkheid, omdat een aantal zaken gewoon niet gedefinieerd zijn. Terras en openbare inrichting bijvoorbeeld. Waar geldt de sluitingstijd? Niet een heel vergaand punt is dat we dan de bevoegdheid aan de burgemeester zouden geven om een experiment te beginnen met het loslaten van de openingstijd van openbare inrichtingen. Waarbij het ook nog aan het oordeel van de burgemeester is of je dat experiment kan stoppen op het moment dat er te grote hinder is. Waarbij ook weer het aan het oordeel van de burgemeester is om te bepalen wat te grote hinder is. Dus het wordt heel, heel, heel wollig. En de controle, sturen op effecten, die zien wij dan niet. Over een aantal punten, voorzitter, in deze thema's moeten we het in de fractie nog verder hebben. Over het standpunt ballonnen bijvoorbeeld. Ook over wilde dieren. We mogen wel met een ezel mensen vermaken. Maar niet meer met een olifant of een zebra of wat dan ook. En een belangrijk punt, dat heeft het college goed gezien, is de concurrentie, dat woord toch te gebruiken, tussen commerciële en ideële evenementen. Daar willen wij ook nader op ingaan in de raadsvergadering. En misschien dat het college wat in deze tekst staat al wat verder over kan toelichten. Wat wij zien is dat ideële evenementen concurrentie gaan krijgen van commerciële evenementen. Waardoor karakter van die evenementen, van die ideële evenementen, wel eens verloren zou kunnen gaan, dat die evenementen het moeilijker krijgen om zich te blijven organiseren. En als dat gebeurt, dan denk ik dat we een regeling moeten treffen om toch beperkingen op te leggen aan de momenten waarop commerciële evenementen plaatsvinden. Dat is gemakkelijk gezegd, de regeling zal moeilijk op te stellen zijn, maar goed, we lossen hier ook wel eens vaker andere moeilijke problemen op. Dat voor nu.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar rechts. Wie begint? Meneer Gabriels? Mevrouw Van Eyck.
Ja, ik ga in ieder geval beginnen. We hebben een soort van verdeling gemaakt. Moeten even kijken hoe dat gaat uitpakken dadelijk in de praktijk. Maar wij gaan ons best doen. Om mee te beginnen, want er zijn een aantal vragen over gesteld van ja, wat stellen we hier nu eigenlijk vast en hoe ziet het er dan precies uit? In de raadsinformatiebrief die u vorig jaar heeft ontvangen, hebben we nog een keer een toelichting gegeven op het proces. Wat nu in deze commissie en straks in de raad aan de orde is, is het vaststellen van het kader. Dat is bijlage 1 bij het raadsvoorstel. Dat is op hoofdlijnen, dat is daarmee ook een kader. En daarmee zoeken we nadrukkelijk naar een balans tussen dingen mogelijk maken, initiatieven faciliteren, maar met oog voor de omgeving, de gezondheid, de bewoners, etc. daar is op hoofdthema's, echt op hoofdthema's, is daar richting aangegeven. In bijlage 2 vindt u de verschillende thema's met de oplossingsrichtingen. En de heer Seibe merkt terecht op dat dat ook het onderdeel is wat zich vervolgens vertaalt ook naar die APV. En vervolgens komt dan nog die handleiding bijzondere wetten. Dus het zijn, feitelijk zijn het 3 stappen. Stap 1 is het vaststellen van het kader. Stap 2 is het vaststellen van de APV door de gemeenteraad. De APV is een bevoegdheid van de raad. En ook als een APV wijzigt, is dat een bevoegdheid van de raad. En vervolgens het stellen van de nadere regels, zoals we ze noemen, in de handleiding bijzondere wetten. En onderdeel van die handleiding bijzondere wetten gaat ook zijn het handhavingsstappenplan. Als u dan heeft over van ja, maar hoe ga je dat dan handhaven? Dat doen we dus aan de hand van zo'n handhavingsstappenplan. Bij het vaststellen van het kader heeft u de concept APV gekregen, zodat u kunt zien hoe werken die oplossingsrichtingen gekoppeld aan die thema's straks nu uit in die APV. Als de APV straks aan de raad wordt voorgelegd, kunt u kennis nemen van de concept handleiding bijzondere wetten, zodat u weer kunt zien hoe werkt hetgeen wat in die APV wordt vastgesteld straks in de praktijk uit en welke nadere regels worden daaraan gesteld. Dat zijn feitelijk ja, de nadere regels, de beleidsregels, er is soms wat verwarring over de terminologie. Ik noem het nadrukkelijk naar nadere regels, die meneer Seibe, zodat het de juiste juridische status krijgt. Maar om die discussie van die APV weer goed te kunnen voeren, krijgt u daar in ieder geval op dat moment ook het concept van. Ik kan me voorstellen dat we op dezelfde manier werken zoals nu. Dat u daar ook ja, een reactie of een zienswijze op kan indienen. Overigens is de handleiding bijzondere wet ook een stuk wat gepubliceerd gaat worden. Wat voor inspraak, zal ik maar zeggen, beschikbaar wordt gesteld. Nadat het na verwerking van die reacties pas door het college wordt vastgesteld. Dus nogmaals, het zijn 3 stappen. We zijn nu bij die eerste stap en dat is het vaststellen van het kader. Dat in het algemeen, om het weer eventjes in de juiste context te plaatsen. De vragen van de fractie dus Weert, daar zal ik een gedeelte van beantwoorden. Of er nog altijd mogelijkheden zijn voor het toepassen van maatwerk, ja, dat blijft. Wat we hier hebben geprobeerd te doen, is te werken naar een set regels die eenduidig, eenvoudig, toegankelijk, et cetera zijn. Het zijn niet per definitie minder regels. Dat is een andere vraag, van is u nu sprake van vermindering van regeldruk? Ik ben het met u eens, op onderdelen zal dat zeker zo zijn. Op andere onderdelen is dat zeker niet zo. Maar de bedoeling van dit kader en dadelijk ook van de handleiding is om de toegankelijkheid en de eenduidigheid et cetera te verbeteren. Dus dat is het hoofddoel, zou ik maar zeggen, van deze stap die we gaan nemen. Dus algemeen beleid voor alle locaties, dat is de hoofdregel. Maatwerk daar waar nodig of gewenst. En dat zal dan vooral te koppelen zijn aan vergunningsplichtige activiteiten waar we ook echt voorschriften aan kunnen koppelen. Commercieel en ideeel, daar zal de heer Gabriel stel ik nog wel wat over zeggen. U moet denken voorzitter, aan. Ja?
De tweede vraag was: wat betekent deze wijziging voor bestaande horeca-evenementenbeleid? Mag die nu beantwoord worden of wilt u dat later doen?
Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk zal met het vaststellen van de handleiding bijzondere wetten het horeca- en evenementenbeleid worden ingetrokken. Dus uiteindelijk zijn alle losse stukken, documenten die we nu hebben, vertaalt zich straks in 1 handleiding bijzondere wetten, die digitaal ontsloten gaat worden en daarmee dus ook gebruiksvriendelijker gaat zijn voor de aanvrager, maar ook voor degene die belanghebbende is in het geval van een bepaald evenement of een vergunning of wat dan ook. Ideële evenement, dat moet nader uitgewerkt worden, ook in die handleiding bijzondere wetten. Daar moeten we een goede definitie op leggen. Maar ik kan mij voorstellen dat we gaan denken aan een richting dat de aanvrager voor het evenement aantoont, beschrijft waarom zijn evenement of activiteit een ideaal karakter heeft. Omdat hij ook aangeeft welke goede doelen eventueel gekoppeld zijn of hoe de opbrengsten, zal ik maar zeggen, worden verdeeld of naar welke doelen die zullen gaan. En waarbij ook iets wordt gezegd over als er een batig saldo is, wat gaat er dan mee gebeuren? En dat dat de afbakening straks moet worden. Maar dat. Nu of duidelijk? Het oplaten van de blonde zal de heer Gabriels op reageren. De horeca- en exploitatievergunning. Het voorstel is nu om voor alle horecabedrijven die exploitatievergunning opnieuw in te voeren. Stel dat u de APV vaststelt in de vergadering van juni, dan krijgt dat een bepaalde ingangsdatum mee. Als gevolg waarvan we in één keer heel veel aanvragen gaan binnenkrijgen. En we moeten nog nadenken over een soort van overgangsregeling, omdat je niet alles tegelijkertijd met dezelfde datum in kan laten gaan. Maar dat dat wel de stap is die we moeten gaan nemen. Waarschijnlijk zal het ook zo zijn dat de exploitatievergunning een bepaalde looptijd gaat krijgen. Omdat het nu in de praktijk zo is dat eenmaal aangevraagd het heel lastig is. En we daar ook niet stevig op inzetten om dat continu te blijven controleren. Is persoonsgebonden die exploitatievergunning. En als je het hebt dan over de terrassen en de terrasvergunning die dan weer gekoppeld wordt in die exploitatievergunning. In die vergunning kun je dus ook de voorschriften opnemen met betrekking bijvoorbeeld tot de openingstijden, wanneer er op het terras wel of niet daar gebruik van gemaakt gaat worden, om ook hinder en overlast voor de omgeving te kunnen voorkomen. Kan dus ook verschillen afhankelijk van de locatie. De evenementencoördinator. Er is door alle partijen in het kader van de evaluatie van het huidige beleid aangegeven dat daar behoefte aan is. Als je kijkt ook naar de afgelopen jaren, dan zien we ook een ontwikkeling waarbij er toch wel steeds meer en ook complexere vragen rondom evenementen bij ons binnenkomen. De evenementen, en zeker in de afgelopen paar jaar, zijn vaak ook groter geweest qua omvang, impact, etc. Veiligheid is een item waar steeds hogere eisen aan worden gesteld. En het is zo dat er altijd meerdere partijen betrokken zijn bij het beoordelen van zo'n aanvraag voor een vergunning. En daarmee er dus ook heel veel afstemming plaats moet vinden tussen verschillende overheden, maar ook binnen de gemeente zelf. Dat alles bij elkaar heeft ons in ieder geval te doen overtuigen dat wil je dit op een goede manier kunnen behandelen en zorgvuldig en met een goede dienstverlening, et cetera, dat we dat met de huidige bezetting niet gaan redden. Dat betekent dus ook dat in de kadernota we daar, afhankelijk van de opzet van de kadernota die uiteindelijk gekozen gaat worden, want we gaan waarschijnlijk niet met prioriteitenlijstjes werken, dus dan moeten we nog even een modus in zien te vinden, maar dat het wel onze bedoeling is om met de ingang van 1-1-21 die vacature in ieder geval te kunnen invullen. Dat wordt onderdeel, zal ik maar zeggen, van die integrale afweging rondom de kadernota / begroting. En op het moment dat u de onderbouwing die daar is opgenomen onvoldoende is, komen we met een afzonderlijk raadsvoorstel. En misschien moet ik ook wel toezeggen om dat sowieso op die manier te gaan doen. Om ook de juiste onderbouwing daarbij te geven. Digitaal ontsluitingsportaal. Ja, coördinator. Okay. Digitaal ontsluitingsportaal. Dat is de wens van zowel de gebruikers, de aanvragers, als ook van ons als gemeente zelf, om zoveel mogelijk te digitaliseren en digitaal te ontsluiten. Ook op die manier al die informatie bij elkaar te kunnen zetten. Als dat niet kan, blijft het altijd nog mogelijk om een aanvraag analoog te doen. Dus we zullen daar op letten, want er zijn echt organisaties, stichtingen die dat misschien lastig vinden om in één keer helemaal over te schakelen naar digitaal. Maar dat is in ieder geval wel onze ambitie om dat op zoveel mogelijk op die manier te doen. Controle en handhaving, daar heb ik denk ik op gereageerd. Dat komt in dat handhavingsstappenplan, wat weer onderdeel uit gaat maken van die handleiding. En deregulering heb ik ook op gereageerd.
Ja, het is een kleine nadere onderbouwing over wat de heer mevrouw Van Eyck al gezegd heeft over begripsbepaling rondom ideële stichtingen of ideële organisaties versus commerciële organisaties. Soms kunnen organisaties beide ideeel zijn, maar toch in elkaars vaarwater zitten. En dan even een heel concreet voorbeeldje. Mevrouw Beenders heeft de vorige keer, toen het over de kermis gaat, de kermis wordt georganiseerd door de gemeente, dan weten we dat er honderdduizenden mensen in de stad zijn. En dan is het heel makkelijk om op het succes van dat vele publiek buiten de kermis iets te organiseren, om even mee te kunnen profiteren op het aantal mensen wat er dan toch al komt. Dat is niet gewenst, want als er dan bijvoorbeeld een eet- of drinkfestijn buiten de stad is, laten we zeggen, dan kun je je voorstellen dat die pachtprijzen en de exploitatieprijzen van de voedselaanbieders op de kermis daaronder leidt. En dan kunnen beide organisaties ideaal zijn, maar dan kan het wel concurrerend zijn en ten koste gaan van iets anders. Dus dat is een beetje, de begripsbepaling is toch niet helemaal duidelijk, dat gaan we nog uitwerken. Maar op dat vlak kan dus iets beide ideaal zijn, maar toch niet gewenst zijn. En dat omschreef de heer Seibe. Dus daarom hebben we hier, dit is de plek om daar iets van te vinden met z'n allen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor hoofdevenementen als carnaval. In hoeverre sta je dan andere dingen toe tijdens, laten we zeggen, het hoofdevenement door een hoofdorganisator. Nou, daar kun je van alles van vinden. En dat, ja, dat is nu het moment. Het is natuurlijk een kader, maar er zijn gewoon wat praktische uitwerkingen. Bijvoorbeeld als je kiest om in het kader te zeggen van duurzaam, dan passen daar meerdere discussies bij. Een van de discussies die wij dus hebben ook gewoon hier hebben genoteerd en die hier ook een paar keer teruggekomen is, gaat over ballonnen. We hebben geconstateerd dat bij verschillende evenementen waar wij iets openen of wat dan gebeurt, dat er dan wel eens duizend ballonnen opgelaten worden. Dat is de bedoeling om dat niet meer toe te staan. Althans, dat is aan de raad. Wij stellen dat hierbij voor. Het gaat niet om een leuke, simpele CDA-ballon of een leuk ballonnetje met kermis, met wat dan ook. Dat niet. En hoe handhaven we dat? We handhaven dat op dezelfde manier als door rood fietsen en op dezelfde manier als, laten we zeggen, u heeft geen zakje bij u voor de hondenpoep van uw hond. Dat zijn van die zaken waar je op je kunt handhaven, maar waar je ook soms, laten we zeggen, er niet bij bent als het gebeurt. Maar dat is een beetje de bedoeling. Het is niet de bedoeling om simpel leuke. Het gaat echt om massale evenementen waar gewoon met massaal gewoon die ballonnen de lucht in gooit. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat is een van de praktische uitwerkingen. En hetzelfde geldt voor dieren ter vermaak. Dan kun je inderdaad zeggen van dat beest wel, dat beest niet. De grens ligt dat dan bij gedomesticeerd of niet gedomesticeerd. Het is in ieder geval een discussie waardig om daar met z'n allen iets van te vinden. Of je dat tijdens de kermis of tijdens, of je dat wil of niet. Daarom dat hier zo in staat, want het college brengt dat in. U kunt daarvan vinden wat u wil als raad. Wij hebben daar ook gewoon over gediscussieerd. En dit is het moment om dat soort, ja, misschien wel simpele keuzes, maar ook soms voor sommige mensen andere keuzes. Er is ook een motie dierenwelzijn ingediend door mevrouw Duisters. Die vindt daar waarschijnlijk ook wat van. Dus dit is gewoon het ter discussie. U kunt daar ook wat van vinden. Dat was eigenlijk de toevoeging voor de ideële en concurrerende evenementen. Waar we met z'n allen iets van moeten vinden. En hetzelfde geldt voor hoe we duurzaamheid uitwerken.
Iets toevoegen? Ja, oké. Dat is
want ik had alleen de vragen van Dus Weert beantwoord. En daarmee volgens mij ook een aantal van de overige vragen. Mevrouw van den Berg stelt nog een vraag over strategische visie en omgevingsvisie. En hoe zich dat dan straks vertaalt, zal ik maar zeggen, weer in het kader wat hier wordt vastgesteld. Met name met betrekking tot digitalisering. In het ambitiedocument Omgevingswet zal een standpunt worden ingenomen over hoe wij willen omgaan met onze dienstverlening. En hoe digitaal we daarin willen zijn. Deze wens is heel nadrukkelijk gekomen vanuit de horeca, vanuit de evenementenorganisaties, vanuit onze eigen organisaties. En daarop vooruitlopend, los van het feit dat ik niet weet wat in het ambitiedocument staat, tenminste dat heb ik nog niet gezien, welke ambitie daarin uitgesproken gaat worden, is het hier heel nadrukkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk te digitaliseren en zoveel mogelijk digitaal te ontsluiten. Ja, ik denk dat ik de meeste vragen heb beantwoord. Zo niet, dan horen we ze daar wel in de tweede termijn.
Dat lijkt mij een goed voorstel. Heeft iemand een vraag, of een antwoord beter gezegd, gemist? Mevrouw Jacobs, u hebt wat gemist.
Ja, over een eventuele ventvergunning. Met betrekking tot lachgas, verkoop openbare, in openbare ruimte. van ballonnen of lachgas of iets anders.
Oké, dan kijk ik weer even. Ik heb de indruk dat daar nu overleg over plaatsvindt.
Nee, het werkt blijkbaar niet. In ieder geval niet in Amsterdam. Wordt men, en ik heb dat inderdaad in de praktijk wel ook meegekregen. Dan wordt het gewoon bezorgen. Dus dan heb je een ventvergunning. En als die wordt ingetrokken en het kan niet meer. Dan rij je gewoon naar iemand thuis toe. Of naar de plek waar de bestelling wordt verwacht. En dan kun je daar nog niet op handhaven op die manier. Maar ik wil er best nog een keer naar laten kijken. Zodat u een duidelijk antwoord krijgt.
Kijk, we hebben eerder andere maatregelen getroffen om bijvoorbeeld cannabis niet meer op straat te laten roken, maar ergens anders. Dus je wil het eigenlijk niet hebben in de openbare ruimte. En dat is eigenlijk waar iedereen mee in
aanraking. De toezegging van de wethouder is er om daarop terug te komen. Dus zullen we dat antwoord verder afwachten.
Prima, dank u wel.
Mevrouw van den Berg. Ik ben ook bezig met inventariseren of alle vragen beantwoord zijn. Hè? Dus, mevrouw van den Berg?
Staat nog een vraag open als het gaat over wie bepaalt bij conflicterende aanvragen? Er is al een evenement gepland of er zijn al 3 aanvragen binnen en er komt nog een 4e en een 5e.
De vraag is hoe om te gaan bij conflicterende evenementen. Wie krijgt voorrang?
Ja, dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. Het komt niet zo vaak voor dat er 4 grote evenementen tegelijkertijd dan plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat je een paar hoofdevenementen hebt. Kijk, carnaval en kermis, dat zijn evenementen waar dan... Maar dan is dat weer het concurrerende. Als er één organisatie veel mensen naar de stad trekt en de andere organisatie denkt... Hey, wacht even, een eendagsvlieg of een... die denkt, hey, daar kan ik op meeliften, dan lijkt... het ons niet verstandig om, omdat, laten we zeggen, carnaval en kermis in ieder geval, dat zijn heel simpele voorbeelden, om die dan als op één te zetten. En dan zou dat betekenen de Rockstekers en de gemeente die dan de kermis organiseert. En dan wat strenger te zijn naar organisaties die daar dan op menen, of waarvan we denken dat lift daarop mee. Als er gewoon meerdere evenementen georganiseerd worden op verschillende pleinen door de stad die elkaar niet concurreren, dan is er niks aan de hand. Maar als er op één evenemententerrein 2 vergunningen aangevraagd worden, dat moet ik even mee terugnemen, dat weet ik niet. Want dan krijg je natuurlijk, volgens mij wie het eerst maalt, maar dat weet ik niet, moet ik even terug. Ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, is dan het punt, krijg ik toegeknikt.
Prima. Dan ga ik nu aan u vragen, wie wil er voor de tweede termijn nog iets opmerken? Meneer Gruithuizen. Meneer Gruithuizen, u had zich aangemeld, dan mag u ook beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Over de commerciële evenementen ga ik niks meer benoemen. Dat is al 2 keer gepasseerd en beantwoord. Openbare orde en veiligheid bij evenementen. Er staat dat er uiterlijk 8 weken voor een evenement de complete aanvraag ingediend moet worden. Dat schijnt ook provinciaal en landelijk beleid te zijn. Is dat bindend voor de gemeente Weert? En is er mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen sneller daarop te kunnen reageren? Dat is vraag 1. Dan ga ik naar de openingstijden van de openbare inrichting. En dat in het kader van overlastvermindering van het vertrekkend uitgaanspubliek. Voor de hele gemeente geldt opening vanaf 7 uur tot 2 uur. En voor de hele gemeente geldt dat er omheffing kan worden aangevraagd voor 2 uur tot 4 uur. Vanuit het horeca-concentratiegebied is er de wens om vrije openingstijden onder voorwaarden te starten. Wat zijn deze voorwaarden? En kan dat uitgebreid worden naar de rest van de binnenstad aangezien de horeca-concentratiegebied, lees Oelemarkt, aan het transformeren is naar een eten en drinken? Er zit ook geen disco meer, dus ik weet niet of dat een risicogebied nog is, aangezien wij in die transformatie zitten naar horecaplein. Even kijken, de natte horeca is op dit plein aanzienlijk aan het verminderen, zoals ik al aangaf. Vanuit de horeca op de Oelemarkt komt dan ook de vraag om de stempel horeca-risicogebied van de plein af te halen. Dus dat is een verzoek wat vanuit Weert Lokaal komt. Dan heb ik mijn laatste vraag. Ik zag nog iets over bedelarij. Vaak constateren wij toch dat er nog gebedeld wordt bij de ingangen van het muntcomplex. En bezoekers voelen zich daardoor best wel opgelaten. En mijn vraag is, wordt hier ook voldoende op gehandhaafd? Dank u wel. Dat waren mijn vragen.
Prima. Meneer Van Doren.
Dank je wel, voorzitter. Eerst even in zijn algemeen. Over 2 weken, voor het scherp te krijgen, stellen wij dus de nieuwe kaders vast. Dat betekent een nieuwe visie, een nieuw beleidskader en een nieuw gebiedskader. Inclusief de nieuwe uitgangspunten van het beleid en het algemene beleidskader. Dus eigenlijk bijlage 1. Dat even voor het gemakkelijk te maken. Dat stellen wij over 2 weken vast. En daar heeft u van gezegd wat u heeft gezegd en wat dat is wat ons betreft voldoende. Dan over die thema's met oplossingsrichtingen. In ieder geval dank voor de uitgebreide beantwoording. Ik zal even duiden waarom wij op de precario voor commerciële evenementen een vraag hebben gesteld. Omdat bij toeval ik ontdekte bij een rondgang op internet dat er een gemeente is geweest die dit ook ging doen. En toen geen circussen meer binnen haar gemeente kreeg, omdat die circussen die precario niet kon betalen voor het gebruik van de gemeentegrond. Nu kan de gemeente, kan volgens mij de burgemeester daar ook naar de regels voor stellen, maar dat weet ik niet zeker. Maar daarom is het een aanpak. Ons aandachtspunt is, kijk eens even in je evenementenkalender in hoeverre dat deze regeling uiteindelijk voor bepaalde evenementen zodanig kan zijn dat die uitwerkt op iets wat je misschien niet wil. Ja? Dan ten aanzien van die ballonnen. Daar begrijp ik, daar moeten we denken in de letter en de geest van de verordening. Dat is helder. En ten aanzien van de evenementencoördinator, dank voor de suggestie om inderdaad met een apart raadsvoorstel te komen. Daar staan we uiteraard achter. Of het is een toezegging eigenlijk. Onze vraag daarbij is...
Meneer Van Doren, ik wilde wat betreft die toezegging, die zou u op kunnen nemen in uw zienswijze. Dan wordt het door de raad vastgesteld. Dat lijkt mij een meer koninklijke weg.
Ik vind het prima. Dan ten aanzien van die evenementencoördinator. De vraag, is dit een administratieve functie of is die evenementencoördinator ook aan de slag buiten? Want daar kan zo'n evenementencoördinator vaak heel goed werk verrichten. Omdat je dan ter plekke ziet hoe dingen uitwerken. Dankjewel, dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Het is misschien een beetje vooruitlopend op de functie van coördinator. Maar is er misschien te denken aan of toch te sturen richting een combinatie met kermiscoördinatoren, want die schijnen er 2 te zijn. Een toekomstige popcoördinator. En na aanleiding van de opmerking van dus over, is dat ook een buitenfunctie? We hebben ook nog een centrummanager.
En ook dat zou u op kunnen nemen in een zienswijze. Prima. Meneer Seibe.
Voorzitter, wethouder Van Eyck heeft de procedure die voor dit stuk gevolgd wordt wel verduidelijkt. De raad stelt APV vast en het college sluit daarna over nadere regels, maar waarbij wel de raad nog de gelegenheid krijgt om daar wat over te zeggen, zodat de raad wel invloed heeft op die nadere regels. Ja, het blijft het feit dat de stukken niet goed op elkaar aansluiten. Ik heb al gezegd dat beleidskader, dat is heel algemeen op grote onderdelen. Het wordt ook niet voor een deel vertaald in conceptwijzigingen van de APV. Die komen dus rechtstreeks in die nadere regels. Of ze komen op een andere manier. Ik noemde al het voorbeeld van evenementenbeleid, dat vervalt. Maar we hebben nu in elk geval op papier nog een gedachte over spreiding van evenementen. Over het voorkomen van een te grote druk van evenementen op een bepaald gebied. We hebben in elk geval op papier, regels over geluidsoverlast. Komen die dan nog terug in die nadere regels en aan welk APV-artikel worden ze opgehangen? Of wordt dat toch nog een apart stuk? Dat is uit deze voorstellen niet te halen. En andere zaken van gebruik openbare ruimte. Ik noemde bijvoorbeeld de uitstalling, wat ook mee te maken heeft. Ja, die komen dan hier weer niet in terug. In geen van die dingen. En in de APV, om het nog even ingewikkeld te maken, daar staan artikelen in, wijzigingen, die met allemaal niks te maken hebben. De inbrekerswerktuigen komen weer terug. Gevaarlijke honden op eigen terrein, daar wordt van gewijzigd. Prima, maar het hoort niet in dit voorstel thuis. Het maakt het geheel nog complexer dan het al is. Nog even die definitie, niet alleen de definitie, maar die regeling voor concurrentie van activiteiten. De vraag is überhaupt of dat in een APV daar een kader voor gegeven kan worden. Dat zit er nu niet in, volgens mij. Dus dan wordt dat oftewel een nadere regel, maar die moet toch opgehangen worden aan artikelen in de APV. Of er komt een apart stuk. En wordt dat stuk dan door het college vastgesteld of komt dat in de raad? En zo zullen er waarschijnlijk nog wel meer van die onderwerpen zijn.
Ik had even niet gehoord welk onderwerp u bedoelde.
De concurrentie van evenementen bedoel als voorbeeld. En ook ja, als er dan een bepaling komt van het college kan nadere eisen stellen over het geluidsniveau van evenementen, ja, daar schiet de raad niet zo heel veel mee op. Dat is wel kaderstellend, maar ja, dat is zo'n kader waar we qua sturing, laat staan sturing op effecten, ja, de raad dan weinig in handen krijgt. En we zouden toch gaan proberen te sturen op effecten. En het, ja, voor ons blijft toch een probleem in het vervolg. Ook ondanks de uitleg van de wethouder over de procedure. Die vaagheid over die vast te stellen kaders passende ruimte voor initiatief. Dat is dan bedoeld als kader, maar een kader moet er voor een deel ook sturend zijn. Ja, dit laat alles open, zoals al gezegd.
Dat waren de op- en aanmerkingen in de tweede termijn.
Voorzitter, als u zo vrij mag zijn, toch nog even te reageren. Ik heb even laten bezinken wat u net zei over die zienswijze. Maar als ik de waarde moet bepalen, dan hecht ik meer aan de toezegging van de wethouder dan het alsnog indienen van een zienswijze waarvan ik niet weet wat de uitkomst daarvan is. Dus ik zou u willen verzoeken om toch de toezegging van de wethouder op te nemen in de notulen, in de beraadslagingen. Want het is een toezegging.
Oké, als dat een toezegging is, dan kunnen we die op deze manier opnemen. Dus het was een voorstel en als u zegt van dat doe ik liever niet, dan is dat zo. Prima. Wie nog? Meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit me een beetje voor te stellen hoe dat over 3 weken gaat. Als we in een raadsvergadering zitten, dan hebben we hier redelijk ontastbare kaders, zijn mijn woorden. En ik voorspel, als we dit vaststellen, dat een Poolse landdag gaat worden. Waar wij als raad allerlei amendementen dan maar in gaan dienen om met dit nog een stuk nog verder fijn te slijpen. Is het niet beter om dit niet rijp voor behandeling te maken nu? En dat er iets veel concreters en tastbaarders komt. Ik kan me niet voorstellen hoe wij hier soep van gaan maken over 3 weken.
Daar zult u uw collega's van moeten overtuigen. Mevrouw Jacobs.
Zoals ik zojuist heb begrepen, ik heb de vraag gesteld van komt dit nou nog terug naar de raad in een APV of komt de APV terug in de raad? Dat is eigenlijk de uitwerking en de vastlegging van de wetgeving rondom wat we allemaal hier bespreken. Is mij toegezegd dat dit in juni terugkomt bij de raad in de APV. Dus in die zin stellen wij niks anders vast nu als de kaders die daar staan. En alle uitwerkingen komen gewoon terug in juni in de raad. Ik heb ook niet voor niks gevraagd, zijn er dan nog aanscherpingen? dat kan natuurlijk nou eventueel door de inbreng van de raad geweest zijn, of van de commissie geweest zijn, aanscherpingen die nu niet in dat concept van die APV staan. Want dat is ook mijn interesse, want niet dat je straks verrast wordt met allerlei aanpassingen waarvan je dus geen weet had. Maar als de APV in juni gewoon terugkomt naar de raad, dat is eigenlijk de wettelijke uitwerking van de kaders, dan is er voor ons wat dat betreft geen probleem. Als ik het zo duidelijk zeg, als het zo is, dan is het wat ons betreft geen probleem. Want dan stellen we hier alleen de kaders vast. En dan krijgen we in juni gewoon de wettelijke uitwerking van die kaders. En dan kunnen we nog dan kijken van of dingen niet helemaal zijn zoals we willen, of we ze dan willen aanpassen. En ik wil graag, als ik geen gelijk heb, wil ik dat heel graag horen. En anders wil ik een bevestiging van wat ik nou zeg. Dank u wel.
Wie wil er nog meer reageren op het voorstel van de heer Stals?
Nou, wij kunnen ons goed deels vinden in de redenering van mevrouw Jacobs. Want als wij het goed lezen, stellen wij gewoon bijlage 1 vast. En daar kunt u straks in de raad over 2 weken amenderen en moties indienen. En als we daar dan niet uitkomen, kunnen we altijd nog kijken wat we doen. Want uiteindelijk is het skeet om die worst. Daar gaan we in juli over debatteren. Ja. Dank u wel.
Nog 1 keer, meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we kunnen dit dan vaststellen, maar dit geeft eigenlijk geen richting. Dan kunnen we dit net zo goed van de agenda afhalen en gewoon wachten tot de APV binnenkomt. Want nou, uiteindelijk gaat het om, dat ben ik wel mee eens, het gaat uiteindelijk om die concrete uitwerking. Maar ik zie hier niet echt richtinggevende uitspraken van de raad richting de APV.
Ik heb niet de indruk dat u de collega's hebt overtuigd, maar we gaan eerst luisteren naar de wethouders.
Nou, ik ga eerst het betoog van mevrouw Jacobs bevestigen. Het gaat om het vaststellen van het kader, het beleidskader inderdaad voor het gebruik van de openbare ruimte. Dat is bijlage 1. Om u te helpen om ook nu ook al richting te kunnen geven aan hoe die uitwerking in de APV terecht gaat komen, heeft u bijlage 2 gekregen. Daarin zitten voor ons eigenlijk de belangrijkste thema's die richting geven aan de invulling van dat kader. Waar u wat van moet vinden. Wij hebben daar een voorstel voor gedaan. U kunt daar wat anders van vinden. Als u daar wat anders van vindt, dan wordt u in de gelegenheid gesteld bij de behandeling van het raadsvoorstel om daar een zienswijze op in te dienen. Nou, als die zienswijze een meerderheid in die raad krijgt, is dat de manier waarop wij het in die APV gaan verwerken. En die APV komt vervolgens terug voor besluitvorming. Ja, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. Kunt u vinden dat het beleidskader wat nu voor ligt, dat weinig concreet is, dat u niet weet wat u dan precies vaststelt? Dit is de manier waarop wij vinden dat wij een kader moeten laten vaststellen. Dat is een richting, dat zijn richtinggevende uitspraken over van dit is de gemeente die wij willen zijn. Dit is hoe wij willen omgaan met onze openbare ruimte. Dit is hoe wij zien, zou ik zeggen, hoe evenementen en horeca en ander gebruik van de openbare ruimte, welk afwegingskader we daarbij willen gebruiken en wat we belangrijk vinden. En de uitwerking zit daarachter. Dus als we iets in dat beleidskader gemist hebben, dan moet u dat vooral amenderen. En dan moet u dat toevoegen of veranderen. En dan gaan we daar in de uitwerking van de APV weer mee verder. Dus dat is eigenlijk wat ik erover kan zeggen voor wat betreft hoe het in elkaar. Ik zie meneer Gabriels heel ongeduldig naast me zitten. Dus.
Kijk, een voorbeeldje. Ik kan me voorstellen dat er iemand is uit de raad die anders denkt ten aanzien van vuurwerk, bijvoorbeeld. Daar hebben we het nu toevallig niet over gehad. Dat is nu. Nee, maar dan. Of glas of plastic. Zaken die nog niet. Wij hebben hier bepaalde zaken ingezet. Als u er andere dingen in wil hebben of juist wil schrappen, ja, dan is dat ook aan u. En dat zijn dan wat u meegeeft. En dat wordt dan uitgewerkt tot in het volgende voorstel van de APV. In juni. Dat is het.
Prima. Ik
bij interruptie, ja, misschien voorzitter als het mag, ik wil het toch ook scherp hebben. Die zienswijze dus, zeg maar bij de behandeling van de APV, u zegt terecht, dan kunt u dan uw zienswijze indienen. En dan kunnen we zien of we dat alles meenemen. In de vorm van amendementen en moties bedoelt u dan meenemen aan.
Het raadsvoorstel heeft 2 beslispunten. 1, het vaststellen van het beleidskader, bijlage 2. en eventuele zienswijze op de concept APV zoals die bij de stukken is gevoegd. Dus als u vindt dat in de thema's en oplossingsrichtingen en in de uitwerking van de APV dingen anders zouden moeten, wordt u nu in de gelegenheid gesteld om daar een zienswijze op te geven, zodat wij dat in die APV kunnen verwerken die dan later voor besluitvorming voor ligt.
Dat snap ik, maar dan, voorzitter, met uw welnemen, dan is het probleem dat wij op basis van bijlage 2, die er nu bij zit, een aantal vragen hebben gesteld. Waarom? Om de reikwijdte van die bepalingen te kunnen interpreteren en op basis daarvan een zienswijze te kunnen samenstellen. En de vraag die ik daarbij heb is, wanneer kunnen wij die zienswijze dan indienen? Dan is het scherp. Oké, dus dat kan over 2 weken. 3. Oké, dan zijn we eruit. Dankjewel voor de...
Het voorstel, meneer Van Doren, om even samen te vatten, is nieuwe kaders, handleiding, bijzondere wetten. Ja, dat stellen we vast. En zienswijze betreffende de concept inhoudelijke wijzigingen van de APV kenbaar te maken. Dus het staat er eigenlijk wel. Ja. Tot slot, meneer Seibe.
Ja, voorzitter, het werd scherp, maar dan toch zit het ook nog weer een onscherpte in. Wethouder van Eijk noemde bijlage 2 als het kader dat wordt vastgesteld. Bijlage 2 zijn de thema's. Bijlage 1 is dat kader. Waarvan wij, ja, ik hoorde bijlage 2. Maar...
We zullen de wethouder nog een keer woord geven. We zullen de wethouder nog een keer het woord geven. Dan wordt alles misschien wel weer klip, klaar en duidelijk. Mevrouw van Eijk.
Bijlage 1 is het beleidskader. U wordt gevraagd dat beleidskader vast te stellen. Vervolgens hebben wij, om die uitwerking in die APV vorm te kunnen geven, op een aantal thema's hebben wij oplossingsrichtingen voorgesteld. En dat stuk is het stuk waar u over in discussie zou moeten gaan met uw collega's straks in de raad, om daar ook een standpunt over in te nemen. En als dat standpunt afwijkt van hetgeen wat wij in bijlage 2 hebben opgenomen en verwerkt hebben in die concept APV, dan moet u daar een zienswijze over indienen. Dus dat is... Ja.
Daarmee een einde makend aan dit agendapunt. De toezegging is gedaan dat er een raadsvoorstel komt voor een evenementencoördinator. Ik zal even vragen aan de grafie hoe dat precies nu genoteerd staat.
Zo letterlijk.
Nou, ik kan het niet lezen, maar het staat er zo. Ik denk dat het voorstel ter discussie is in de raad, dus geen hamerstuk is. En er is toegezegd dat er nagegaan wordt, en dat is ook zo, of er een ventvergunning kan zijn voor het verbieden van lachgas. Zeg ik het verkeerd, maar je weet wat ik bedoel.
Voorzitter,
ja?
Ik had nog 3 inhoudelijke vragen. We hebben nou heel het over de procedures gehad, dat is duidelijk, maar ik had toch nog 3 vraagjes.
Oh. Had u die niet in de eerste termijn?
Nee, in de tweede. Ja. En volgens mij weet mevrouw van Eijk wel welke vragen dat zijn. Dank u wel.
We gaan verder even met het beantwoorden van uw inhoudelijke vragen.
De termijn voor vergunningen heeft u genoemd. Hè? Wij stellen voor om inderdaad de aanvraag van een vergunning tenminste 8 weken van tevoren moet zijn ingediend. Bij voorkeur nog veel langer. Want als je goed met een aanvraag wil omgaan en ook nog gelegenheid wil geven om bezwaar te maken en te horen en et cetera, zou je eigenlijk van een 14 weken uit moeten gaan. Maar de formele termijn is 8 weken. Dat is ook, zal ik maar zeggen, uit de evaluatie gekomen en dat ook zoals wij, zal ik maar zeggen, zelf zouden willen werken. Die termijn wordt ook op die manier opgenomen in de APV. Op het moment dat die vergunning niet op tijd is ingediend, zou dat betekenen dat de vergunning, en dan moet ik altijd kijken of die dan geweigerd wordt of buiten behandeling wordt gesteld. Geweigerd. Dus dat is zoals het dadelijk ook in die APV komt vast te liggen. U heeft een paar opmerkingen gemaakt over de Oelenmarkt. Die ga ik wel mee terugnemen, want als je het hebt over het horecaconcentratiegebied, dan is er in de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk wat veranderd. In de uitwerking, in de handleiding, gaan we daar ook verder op in. Dat gaat onder andere over de vrijdagavond, het wel of niet hebben van beveiligers. Moet het dan, zou ik zeggen, niet alleen op de Oelemarkt, maar zou je die regels ook moeten leggen op bepaalde horecagelegenheden op de markt of op de Nieuwe Markt? Dus daar zijn we wel naar aan het kijken. Dus dat gaat zeker terugkomen, omdat ja, de situatie echt een andere is dan 5, 6, 7 jaar geleden. Dus daar gaan we op terugkomen. Dat kunt u straks terugzien in die concepthandleiding bijzondere wetten. De openingstijden. Dat kan inderdaad voor iedere horecagelegenheid een ontheffing worden gevraagd om van 2 naar 4 uur 's nachts te gaan. En we willen gaan werken met een pilot om openingstijden helemaal los te gaan laten. Dat is een bevoegdheid van de burgemeester inderdaad. Om dat, zal ik maar zeggen, onder voorwaarden toe te staan. Is overigens ook een onderwerp wat in de programma's heeft gestaan, als ik mij goed herinner. Dus dat is ook iets wat in die handleiding terug gaat komen. Volgens mij waren dat de vragen die u had.
En het bedelen af en toe bij de muntpassage.
Oh, dat gaat hier gaan.
Als het goed is, heb ik ergens in, dat weet ik niet helemaal zeker, teruggezien in de uitwerking van de APV. Dus het voorbeeld wat u al gehad heeft, dat dat niet meer mag en dat daar nu niet op gehandhaafd wordt en dan wel. Maar dat zou ik even moeten nalezen. Dat heb ik ergens gezien. Het staat dan geel gearseerd. Hè? Dus die geel gearseerde zaken zijn de nieuwe zaken in het concept APV. Als dat zo is, dan wordt het dan verboden conform. Het staat niet in de oplossingsrichtingen, nog in de kaders. Dat zijn gewoon dingen die je vindt of niet.
Prima. Ik ga het niet op dezelfde manier afsluiten, of wel op dezelfde manier afsluiten als de vorige keer, met door te zeggen idem, idem. Wie nog over dit onderwerp? Niemand? Dan gaat het naar de raad als een bespreekstuk. Dan naar agenda punt 11. Aanwijzingsbesluit, griffier en plaatsvervangend griffier, initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie griffieweert. Het voorstel luidt: mevrouw MHRM Wolfskorten met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier van de gemeente Weert. De heer PAW Otten met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Weert. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Dan stel ik voor dat we... Nee, ik wilde zeggen bij acclimatie in de raad dit aannemen, maar dat zal toch een hamerstuk worden. Daarmee dit onderwerp afsluiten. Dan naar agenda punt 12. Actualisatie rechtspositie Griffie naar aanleiding van de WNRA, initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie Griffie Weert. Het voorstel... Wie wil er iets over zeggen? Iedereen heeft het gelezen. Iedereen heeft het begrepen. Mevrouw Van Door, mevrouw Beenders.
Dank u wel. Nou, de werkgeverscommissie heeft goed werk gedaan. Dat mag wel gezegd worden. Ja. Nee, ik niet. Nee, niet meer. Maar jullie hebben goed werk gedaan.
Goed zo. Niets meer aan de orde zijnde, dank ik u voor uw inbreng. Ik wens u allen wel thuis en... Ja, wel thuis.